favorite road among the brothers. Goedenavond, broeders en zusters. Wij vervolgen onze studie van 2 Petrus. 2 Petrus, hoofdstuk 3. 2 Petrus, hoofdstuk 3. Vanaf vers 10. 2 Petrus, hoofdstuk 3. Vanaf vers 10. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen we met elkaar in 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht, u die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing en het gedeelte wat wij deze avond met elkaar willen behandelen. Het is in 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 1 tot 9, broeders en zusters, dat er gesproken wordt over de tijd die aan de spotters gegeven is. Dat zijn de mensen die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin geweest is. Met andere woorden, jullie christenen zeggen weliswaar dat het altijd maar slechter gaat en dat het bergafwaarts gaat, dat we in de eindtijd leven en dat er grote oordelen op handen zijn. Maar wij zeggen, de spotters, het is altijd al zo geweest. Er is niets nieuws onder de zon. Jullie christenen, jullie zijn doemprofeten. Hoepel op, waar blijft de belofte van zijn komst? Jullie prediken het al zo lang. Denkt u nu echt dat de Heer Jezus Christus letterlijk vanuit de hemel op de aarde zal komen? Jullie houden jezelf voor de gek, belachelijke lui. Broeders en zusters, voor deze mensen is het een dag, een tijd van spot en hoon. Van de Heer uitgezien is het een beslissende tijd, een beslissende dag. Het feit dat de wederkomst van de Heer Jezus wordt uitgesteld is namelijk juist bedoeld om deze spotters in de gelegenheid te stellen om zich van hun zonde te bekeren en de Heer Jezus Christus gelovig te aanvaarden als hun verlosser en Heer. Petrus zegt dat zo, de Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Allen. De Heer is een geweldige, genadige en langmoedige en liefdevolle God. En terwijl deze mensen hun vuist gebald hebben naar de Heer en hem bespotten en zijn woorden belachelijk maken, stelt hij hen de gelegenheid om zich te bekeren. Om zich van hun zonde tot hem te keren. En zijn zoon te aanvaarden. Zo is de Heer nu. Hij is een langmoedig God, broeders en zusters. Hij heeft een lange adem met rebelse vijanden en zondaren. Wat hen betreft is het zoals gezegd een dag, een tijd van bespotting. Wat de Heer betreft is het een tijd van de beslissende keuze. Ja, de spotters krijgen de tijd om zich te bekeren. Wij leven in die tijd. Maar die tijd is niet onbeperkt. En wanneer hun tijd voorbij is, breekt de dag van de Heere aan. En daarover lezen we in 2 Petrus 3 vers 10 tot 18. De tekst spreekt over de dag van de Heere. De dag van de Heere, broeders en zusters, is een van de hoofdthema's in de Heilige Schrift. Die zin, de dag van de Heere, wordt ongeveer 25 keer in de Bijbel gebruikt. Andere woorden die daar betrekking op hebben, zoals die dag of de grote dag, worden ongeveer 75 keer gebruikt. Er wordt bij elkaar meer dan 100 keer in de Bijbel over de grote dag van de Heere gesproken. Ik herhaal, het is een van de belangrijkere thema's in de Heilige Schrift. Het onderwerp van onze tekst is de aanstaande dag van de Heere. Nou, voordat wij in onze tekst afdalen, wil ik eerst iets zeggen over de dag van de Heere. Namelijk datgene wat de profeten daarvan zeggen. En een eerste kenmerk van de dag van de Heere is het oordeel. De Bijbel leert dat de dag van de Heere een oordeelsdag is. De profeet Jesaja zegt dat zo. Luistert u maar. Weeklaag, want de dag van de Heere is nabij als een verwoesting. Van de Almachtige komt hij. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen ineen krimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren. Hun gezichten zullen vlammen zien. De dag van de Heere komt. Meedogenloos. Met verbolgenheid. En brandende toorn. Om van het land de woestenij te maken, zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Jesaja 13 vers 6 tot 11. De dag van de Heere wordt hier voorgesteld als een huiveringwekkende, verschrikkelijke oordeelsdag. De profeet Jeremia zegt hetzelfde met andere woorden. Deze dag is van de Heere van de legermachten, een dag van wraak. Om zich te wreken op zijn tegenstanders. Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden en dronken worden van hun bloed. En opnieuw lezen wij dat de dag van de Heere een oordeelsdag is. Dat staat in Jeremia 46 vers 10. De profeet Jeremia voegt daaraan toe, ach die dag. Ja, de dag van de Heere is nabij. Hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. En even verder, blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Dat staat in Joël 2, vers 1 en 2. Herhaaldelijk zien wij die link tussen de dag van de Heere en het oordeel. De profeet Zefanja ten overvloede zegt daarover, de grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert heel snel. Hoor, de dag van de Heere. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Zefanja 1, vers 14 en 15. In deze teksten lezen wij over verwoesting. We lezen over meedogenloos geweld, verbolkenheid, brandende toorn, vergelding, wraak, duisternis, donkerheid, geschreeuw, angst, vernietiging alom. Kortom, de grote dag van de Heere is een verschrikkelijk oordeel over alle goddeloosheid en zonde van deze wereld. Maar de dag van de Heere is niet alleen een dag van oordeel. De dag van de Heere is ook een dag van zegening. En dat is het tweede kenmerk. Het is een dag van zegen. Nadat de profeet Zefanja over het oordeel gesproken heeft, zegt hij voorzeker: dan zal ik, zegt de Heere, bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij alle de naam van de Heere zullen aanroepen. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: wees niet bevreesd, Sion. Verlies de moed niet. De Heer uw God is in uw midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Zefanja 3 vers 9 en vers 15 tot en met 17. De dag van de Heere zal dus ook een dag van grote zegen zijn. De profeet Jeremia zegt over deze zegen: er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dat is het oordeel. Maar nu vers 8. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten, de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En daarbij zegt de profeet Joël nog ten overvloede: op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de Heere ontspringen die het dal van Sittim zal bevochtigen. Nu in deze zegenteksten lezen we over reine lippen, geen kwaad, geen vijanden, geen angst. We lezen over levend water en een overvloed aan wijn en melk en voorspoed. Op de dag van de Heere, eerst komt het oordeel, daarna de zegen. Het zal één lange dag zijn. Goed, nadat Petrus in het voorgaande gedeelte gesproken heeft over de wederkomst en de spotters, spreekt hij vandaag in vers 10 tot 18 over de dag van de Heere en de gelovigen. De dag van de Heere en de gelovigen. Nu bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. Ten eerste in vers 10 tot en met 12 de ondergang van de oude aarde en onze verantwoordelijkheid. De ondergang van de oude aarde, onze huidige aarde en onze verantwoordelijkheid. In vers 10 tot en met 12. Ten tweede in vers 13 tot en met 14 de schepping van de nieuwe hemel en nieuwe aarde en onze verantwoordelijkheid. De schepping van de nieuwe hemel en aarde en onze verantwoordelijkheid in vers 13 en 14. En mijn derde punt is in vers 15 tot en met 18 het uitblijven van de Heere. Het uitblijven van de Heere en onze verantwoordelijkheid. Steeds is daar een verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, de gelovigen worden aangesproken op de praktijk van hun dagelijks leven. In vers 15 tot 18. Dus de ondergang van de oude aarde en onze verantwoordelijkheid. De schepping van de nieuwe aarde en onze verantwoordelijkheid. En het uitblijven van de Heere en onze verantwoordelijkheid. Maar we beginnen gewoon bij punt 1. De ondergang van de oude aarde en onze verantwoordelijkheid. Leest u maar mee. Fijn als u uw Bijbeltje open op schoot houdt. We willen systematisch met elkaar door de tekst heen gaan. Maar de dag van de Heere, vers 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Nou, dat zijn indrukwekkende en ook huiveringwekkende woorden. Woorden die spreken van het totale ondergang van de huidige hemel en aarde. Maar inziens zal dit aan het einde van het duizendjarig vrederijk plaatsvinden, broeders en zusters. Het is in Openbaring 20 dat een tipje van de sluier wordt opgelegd, want daar lezen wij: wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten en hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. En dan zegt Openbaring 20 vers 11, en ik zag een grote witte troon, en hem die daarop zat, en dan staat er, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. De aarde en de hemel vluchten weg, er is geen plaats meer voor hen. En het is volgens deze tekst, dat aan het einde van het duizendjarig vrederijk de huidige hemel en aarde ten onder zullen gaan, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden is. En vervolgens lezen we in Openbaring 21 vers 1 over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nu, zoals ik de schrift versta, broeders en zusters, begint de dag van de Heere met het oordeel van de grote verdrukking, gevolgd door de zegen van het vrederijk, wanneer de Heere letterlijk als koning der koningen vanuit Jeruzalem over de einde van de aarde zal regeren in recht en gerechtigheid. Aan het einde van die duizend jaar waarin de Satan gebonden is, zal hij toch voor een korte tijd worden losgelaten uit zijn gevangenis. We hebben het zojuist gelezen. En vervolgens zal hij gevangen genomen worden en in de put afgrond geworpen worden. En dan zullen de huidige hemel en de aarde vergaan, gevolgd door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat zijn mij inziens de hoofdlijnen van de dag van de Heere. Grote verdrukking, gevolgd door het vrederijk, gevolgd door de laatste opstand het vergaan van de huidige hemel en aarde, waarna er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde door de Heere gegeven worden. En Petrus zegt: deze dag van de Heere, en begrijp me goed, het gaat hier niet letterlijk over een dag van 24 uur, het gaat hier om een tijdsperiode. We weten niet hoe lang, maar Petrus zegt dat deze dag komt als een dief in de nacht. Met andere woorden, op een tijdstip, onverwacht, in één keer zal het zover zijn. Dat is ook wat de apostel Paulus zegt. Hij zegt: wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen, zoals de barens weeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Dat is de grote verdrukking. De grote verdrukking zal plotseling plaatsvinden. Terwijl er een schijnvrede is, komt er onverwacht verderf en oordeel. Velen zullen erdoor overrompeld worden en de dood vinden. Maar waar het in deze tekst om gaat, gemeente, is dat er op de dag van de Heer een definitief einde komt. Een definitief einde aan de huidige aarde en haar bewoners. Petrus zegt: maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden of zullen verbranden. De aarde en de hemellichamen zullen vergaan. Oplossen, staat er eigenlijk. Wegsmelten. Er zal met andere woorden een grote wereldbrand komen. De Heer heeft Noach beloofd dat de aarde niet meer door water zal vergaan. De aarde zal ook niet meer door water vergaan, maar wel door vuur. Met uitzondering van de mens zullen alle elementen van de huidige schepping vergaan. En dat zal, zoals de tekst dat ook aangeeft, bruisend of met sissend geweld plaatsvinden. Wat opnieuw wijst op het oordeelsvuur. Nou, hoe de Heere dit oordeel voltrekt, weten wij niet, broeders en zusters. De Heere zwijgt daarover in zijn woord. Blijkbaar dat hij het niet nodig geacht heeft om ons daarover te informeren. Het is mijnziens dan ook ongepast om daarover te speculeren. Om daar allerlei spectaculaire scenario's over te bedenken. En dat gebeurt nogal eens. Ik heb een heel rijtje boeken waarin allerlei fantastische dingen worden genoemd. Wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Maar weet u, wanneer de Heere daarover zwijgt in zijn heilig woord. En dat is wat hij doet. Dan behoren ook wij te zwijgen. De hemelen zullen met gedruis voorbij gaan. En de elementen zullen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Weet u, zoals het oordeel van de zondvloed heeft plaatsgevonden. Zoals het oordeel over Sodom en Gomorra heeft plaatsgevonden. Zo zullen ook de huidige hemel en aarde door het oordeel vergaan. Bedenk daarbij dat er sinds de zondeval in de Hof van Eden een vloek ligt over de huidige schepping. Over de huidige hemel en aarde. De Heer heeft dat oordeel aangezegd. En daar kun je er vast van op aan. De hemel en de aarde zullen door vuur oplossen, wegsmelten en totaal vergaan. Zodat er werkelijk niets van overblijft. Alle mooie dingen in deze wereld, waaraan wij zoveel waarde hechten, zullen ophouden te bestaan. Huizen, auto's, caravans, campers, kasten en juwelen, tuinen en boten, onze installaties en keukens, alles weg. Alle musea, alle kunstschatten, alle bomen, landerijen, alles weg. Heel ons gecultiveerde Nederland zal vergaan. Alle dijken, bruggen, dammen, noem het maar op. Alles zal door het vuur van Gods heilige toorn vergaan. Dat is de boodschap van 2 Petrus 3 vers 10. Dat is het profetisch onderwijs van het heilig woord van God. Dan moet je bedenken dat alle profetieën een toepassing hebben op de praktijk van ons leven. Het is niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen dat de Heere deze dingen onthult. Nee, integendeel zelfs. Deze profetische oordeelsaankondiging moet ons motiveren tot een heilig toegewijd leven. Tot onverschrokken navolging van de Heer Jezus Christus. Tot onverschrokken gehoorzaamheid aan zijn heilig woord. Er staat in vers 11. Als deze dingen dus allemaal vergaan. Hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? Ziet u de eigenlijke reden voor de uiteenzetting van dit oordeel? Ziet u waar het Petrus om te doen is? Elke verwijzing naar de wederkomst van de Heere Jezus wordt zonder uitzondering voorafgegaan of direct gevolgd door een oproep tot levensheiliging. Een breken met de zonde. En dappere geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. Als deze dingen dus allemaal vergaan, en we weten door het vuur, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Gods vrucht, met andere woorden, omdat wij weten dat de zichtbare materiële wereld bestemd is voor het oordeelsvuur, zou dat moeten motiveren om in het licht daarvan ons leven te evalueren. Waar zet je op in? Waar leven we voor? Wat zijn de prioriteiten in ons leven? Het is toch te gek voor woorden om te leven voor iets wat straks door het vuur zal vergaan. Je werkt je toch niet in het zweet voor iets wat straks in de open haard verdwijnt. Dat is te gek voor woorden. Hoeveel van ons leven niet precies voor die dingen die straks bestemd zijn om tot as te verbrand te worden? Ik bedoel, wij leven voor een of andere materieel hebben dingetje. Is het niet intriest dat je leeft voor iets wat voor het vuur bestemd is? Wij zouden daarentegen moeten leven voor datgene wat onvergankelijk is. Wat onaantastbaar is voor het vuur. Wij zouden moeten leven en werken voor de eeuwigheid. En dat doen we zoals Petrus zegt, door een heilig en godsvruchtige levensstijl. Als al deze dingen allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? Waar leef je eigenlijk voor? Waar ben je mee bezig? Op welk spoor zit je? Wat voor hebben ding neemt ons zo in beslag dat onze gedachten daarop gericht zijn in plaats van op de Here? We weten toch, broeders en zusters, dat een doodshemd geen zakken heeft. Er komt een dag dat wij voor de Heer Jezus zullen verschijnen zonder al die hebben dingetjes. Het enige waarmee wij voor zijn aangezicht kunnen verschijnen zijn de zielen die wij voor hem mochten winnen. Het enige waarmee wij voor zijn aangezicht kunnen verschijnen is alles wat we gedaan hebben uit liefde tot Jezus, in de kracht van de Heilige Geest en tot eer van God. Alle materiële dingen van deze wereld zullen eenmaal verteerd worden door het vuur. Zet je hart niet op en laat je er niet door inkapselen en inpakken. Vers 2, u, de gelovige, u die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Dat is de tweede keer dat hij dit nu zegt. Waarom? Het was toch wel duidelijk, jawel. Maar hij wil het ons inprenten. Hij wil het door herhaling bij ons als het ware inbranden. Zodat we het niet meer vergeten. Zodat we in het licht daarvan gaan leven. Zodat we ons leven op de eeuwigheid gaan afstemmen. En daarbij zegt Petrus heel opmerkelijk dat wij de dag van de Heere God kunnen bespoedigen. De Herziene Statenvertaling vertaalt die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. Maar weet u, letterlijk staat er verwachtend en verhaastend de dag van God. Verwachtend en verhaastend. Petrus wijst hier de gelovigen op de mogelijkheid om de komst van de dag van God te verhaasten, te bespoedigen. Blijkbaar kan dat. Hoe dan? Nou, wij verhaasten de dag van de Heere door het gebed om de wederkomst. Dat blijkt ook uit het Onze Vader, waar de Heere ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan bidt hij uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. De spoedige komst van het koninkrijk. Door het gebed kunnen wij de dag van de Heere verhaasten. Het laatste gedeelte in de Bijbel zegt, het is ook een gebed om de wederkomst. Amen. Kom Heere Jezus. Laatste gebed in de Bijbel. Er wordt in onze tekst 3 keer gesproken over het verwachten van de Heere, sterker nog, er verlangend naar uitzien. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. Is misschien het gebrek aan die verwachting in de kerk en in ons persoonlijk leven de verklaring dat er zo weinig gebeden wordt om de spoedige wederkomst van de Heere Jezus Christus? Hoe lang is het geleden dat je bewust gebeden hebt? Heere, kom spoedig weer. Heere, geef een snelle, voorspoedige vervulling van het profetisch woord. Opdat het hemelblauw zal openbreken en u zult verschijnen. Je weet toch wel dat de Heer een verhoorder is van het gebed? Je weet toch wel dat hij de levende God is? Dat je bij hem moet zijn wat dit betreft. Heere Jezus, kom spoedig. Uw koninkrijk komen. Ten tweede, wij verhaasten de dag van de Heere door ons getuigenis. Door ons getuigenis. In Romeinen 11 zegt de apostel dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Weet je wat er bedoeld wordt met die volheid van heidenen? Hij bedoelt al die heidenen die bestemd zijn ten eeuwige leven. Natuurlijk weet alleen de Heere wie en hoeveel nog tot geloof zullen komen. Maar wanneer de gemeente van de Heer Jezus niet verslapt in haar getuigenis, dichtbij en ver weg, zal wellicht de volheid van de heidenen spoedig bereikt zijn en kan het wereldtoneel in gereedheid gebracht worden voor de laatste slotfase van de geschiedenis. Ja, het zou kunnen zijn dat Christus' komst bespoedigd wordt doordat ieder van ons in zijn eigen leefwereld een aanstekelijke getuige is van de Heer Jezus Christus. Wat doe jij om de dag van de Heer te verhaasten? Wanneer was het voor het laatst dat je concreet om de wederkomst bad en met je naaste over je heiland sprak? En ten derde zou ik ook nog willen noemen, zonder daar verder op in te gaan, dat wij de dag van de Heere verhaasten door een heilig en een godvruchtig leven, vers 11. Maar tot zover de ondergang van de huidige, de oude aarde en hemel en onze verantwoordelijkheid. Ziet u hoe die twee gelinkt zijn? De Heere zegt, het gaat eronder, door vuur, er zal niets overblijven. Wat betekent het voor je leven? Breken met de zonde en je toewijden aan de Heere. Maranatha christenen zijn christenen die ernst maken met de levensheiliging. Die ernst maken ernst met de geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. Ten tweede, mijn tweede punt. De verschijning van de nieuwe hemel en aarde en onze verantwoordelijkheid. In vers 13 tot 14. De verschijning van de nieuwe aarde en onze verantwoordelijkheid in vers 13 en 14. Lees maar mee, vers 13. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Wij verwachten naar zijn belofte. Welke belofte, Petrus? Welke belofte bedoel je? Oh, je zou kunnen denken aan Jesaja 65, waar de Heere zegt, zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Wat is dat een troost om te weten, dat wanneer de Heere de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geschapen zal worden, wij niet meer zullen denken aan hetgeen vroeger was. Het zal zelfs niet in ons hart opkomen. Jesaja 66 zegt, want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En dat zegt de Heere tegen Israël, zijn verbondsvolk. Jesaja profeteerde 700 voor Christus over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nogmaals, we weten niet hoe de Heere dat gaat doen. Misschien dat als gevolg van het oordeelsvuur de Heere een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept, op een aarde die na het oordeelsvuur woest en ledig is geworden, zoals de Heere dat in het begin gedaan heeft. Maar eigenlijk is het hoe de Heere dat doet niet echt een vraag. Het gaat erom dat de Heere het zal doen. Zoals hij in de beginnen door zijn scheppende machtswoord in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen heeft, zo geloof ik dat hij straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. En daarvoor is een enkel scheppend machtswoord van de troon van God genoeg. Weet u, de christenen die in de evolutie geloven, hebben hier een probleem. Want als je zegt dat de Heere God de hemel en de aarde over miljoenen jaren heeft geschapen, hoe gaat het dan straks bij de nieuwe hemel en de aarde? Gaat het opnieuw weer miljoenen jaren duren? Gaat het opnieuw weer van vooraf aan beginnen? Ik geloof dat de Heere straks met een enkel machtswoord, zoals hij dat in de beginnen gedaan heeft, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. Nu, deze huidige wereld is het werkgebied en een domein van de Satan. Maar straks zullen alle gevolgen van de boze en van de zonde verwijderd worden. Het zal een zoveel mooiere aarde zijn dan waar wij nu op leven. Alle zonde, alle verdriet, alle lijden, alle eenzaamheid, Alle ongerechtigheid en overtredingen, alle duisternis en demonie, alle immoraliteit en seksuele scheefgroei, alle geweld en misbruik en oorlogsgeweld en tirannie, het zal verdwijnen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, we spelden elkaar hier geen verhaaltjes op de mouw. Dit is Gods woord voor u en mij. Wij leven in die advent, wij leven in die verwachting. Wij leven niet in de verwachting van een klein kindje wat geboren zal worden. Er komt geen tweede kerst. Gelukkig niet. Wij leven in de verwachting van de aanstaande wederkomst van de Heer Jezus. Die straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. Maar nogmaals, de huidige wereld is het woon- en werkgebied van de boze. De gerechtigheid is hier op dit moment ver te zoeken. En de mensen die gerechtigheid doen, worden hier belaagd. Wanneer je op je werk van de Heere getuigt en bijbelse waarden en normen hanteert, word je uitgelachen, niet voor vol aangezien en niet als een gelijkwaardige gesprekspartner geaccepteerd. Wetenschappers die in de schepping geloven, worden van universiteiten geweerd. We zullen ermee moeten leren leven, gemeente, dat wij anders zijn, geheel anders. We zullen verwachtingsvol uit moeten kijken naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. De Satan is dan definitief uitgeschakeld. Van zonde en zondaren zal geen sprake meer zijn. Daarbij zal de hemel, de woonplaats van God zelf, neerdalen op de nieuwe aarde. Het wordt letterlijk een hemel op aarde. En dat wordt ons huis. Uw huis. Maar opnieuw moeten wij beseffen dat ook deze profetie niet gegeven is om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar juist om een verandering in ons leven te bewerkstelligen. En daarvan spreekt vers 14. Ziet u dat? Daarom, geliefde, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u, span u in, om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Je bent bestemd, zegt de Bijbel, om op een nieuwe, volmaakte aarde te wonen. Bereid je daarop voor. We zijn wedergeboren om naar het woord en de wil en het wezen van God te leven, om de gerechtigheid te doen. Weet u, in afwachting van de nieuwe aarde horen wij nu reeds ons daarop voor te bereiden en onberispelijk te leven tot eer van God. Kijk, als je gaat verhuizen, ik heb dat heel wat keer in mijn leven moeten doen, dan bereid je daarop voor. Ik heb heel wat moeten plannen en moeten organiseren. Het vraagt veel van een mens. Je moet rekenen, plannen, keuzes maken. Wat doe je weg? Wat neem je mee? Mag ik je vragen, ben jij al aan het rekenen en het plannen in je leven? En hoe zit je plan eruit met betrekking tot de eeuwigheid? Heb je al wat voorbereidingen getroffen voor het leven in die nieuwe wereld die komen gaat? Of zit je helemaal vastgeroest en ingekapseld in deze oude wereld? Hoe bereid je je voor op die nieuwe aarde? Nou, vers 14 zegt door je te beijveren. Je te beijveren, dat wil zeggen dat je laat zien dat het je menens is. De navolging van Christus, je leven met hem. Door hoe? Met grote inspanning, ijver, de Heere na te volgen. Dat je ernst maakt met de dingen van de Heere, door in zijn voetsporen te gaan. Door met de leugen en de zonde in je leven te breken. En door met alles wat in je is hem te dienen. Met grote inspanning, onvoorwaardelijk en offerwaardig. Wanneer de Heer Jezus en zijn Koninkrijk de eerste plaats hebben in ons leven, dan zal de vrede van God ons leven regeren. Dat is een onaantastbare vrede. Dan kan het gaan stormen in je leven. Dan kunnen er waterstromen komen in je leven. Maar dan is daar een onaantastbare vrede te midden van storm en zwakheid en verdriet en aanvallen. Een diepe vrede in je hart. Onaantastbaar. Omdat je ernst maakt met de navolging van Christus. Met het oog op die aanstaande nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er staat hier daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Er is geen angst wanneer wij werkelijk voor de Heer Jezus Christus leven. Dan is er geen angst voor de dood zelfs. Dan verlangen wij er juist naar om hem van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten. Dan is er geen angst, maar vrede. Geen paniek, maar vrede. Onbevlekt, vlekkeloos, onberispelijk, zonder heimelijke zonde. Zonder aanleiding tot enige spot van de wereld. Wanneer wij leven in het licht van de nieuwe aarde, verandert ons leven hier en nu op de oude aarde. Nou, tot zover de verschijning van de nieuwe aarde en de logische, de vanzelfsprekende consequentie daarvan voor ons leven in het hier en nu. Ten derde, mijn laatste punt, het uitblijven van de wederkomst. Het uitblijven van de wederkomst en onze verantwoordelijkheid. We hebben als eerste gesproken over de ondergang, oordeel over de huidige hemel en aarde en onze verantwoordelijkheid. Als tweede hebben we gesproken over de schepping van de nieuwe hemel en aarde en onze verantwoordelijkheid. En nu het uitblijven van de wederkomst en onze verantwoordelijkheid. Het uitblijven van de Heere Jezus Christus en onze verantwoordelijkheid. Vers 15. Daar staat: en beschouw het geduld van onze Heere, of de langmoedigheid, als zaligheid. Zoals ook met deze zaligheid als geluk. Als geluk. Als iets geweldigs. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Vers 16. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Broeders en zusters, Petrus zegt hier dat het uitblijven van de Heer Jezus Christus, het uitblijven van de wederkomst, geen ongeïnteresseerdheid is van de Heere God. Het is niet zo dat hij het even vergeten is, maar het is juist bedoeld als gelegenheid voor verloren zondaren om tot de heiland te komen. En hij heeft nog nooit een berouwvolle zondaar afgewezen. Petrus verwijst in deze tekst naar het onderwijs van de apostel Paulus. Want ook de apostel Paulus heeft over deze dingen gesproken. Over die langmoedigheid van God. En over een heilig en toegewijd leven met het oog op de wederkomst. Want dat is de boodschap waar het om gaat. Het geduld, de langmoedigheid, het wachten, het uitstellen van de wederkomst van Christus is geen laksheid, geen talmen, geen onverschilligheid, maar is juist reddend, verlossend. De Heere stelt de wederkomst als ware nog wat uit, zodat er nog verloren zondaren gered kunnen worden. En dat dat onderwijs niet exclusief voor Petrus is, blijkt wel uit de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 2, waar hij zegt: of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. Diezelfde boodschap. De Heere God voorziet elke dag in alles wat we nodig hebben. Dat is zijn goede tierenheid. En dat doet hij niet alleen voor gelovigen, maar dat doet hij ook voor ongelovigen. Diegenen die de Heere nog niet als een zaligmaker kennen. Maar waarom wacht de Heer nu zo lang? Waarom? Omdat het zijn hartewens is dat jij de Heere Jezus Christus aanvaardt. Opdat je niet verloren gaat. Opdat je onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt wordt aan de verlorenheid van je leven, aan je zonde, aan de onmogelijkheid om jezelf op te werken tot een niveau waarop je acceptabel bent voor de Heere God. Zodat je ontdekt wordt aan die ene zaligmaker die in deze wereld gekomen is om zondaren te behouden. de Heere Jezus Christus, zodat je hem leert kennen. Paulus zegt in 1 Timotheus 2, dat God onze zaligmaker wil, dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. De Heere wil niet dat je verloren gaat, maar hij wil dat je zalig wordt. Dat je behouden wordt, dat je in zijn Zoon gelooft. En alle gelovigen in Christus zijn geroepen om daarvan getuigenis af te leggen. De langmoedigheid van de Heere betekent redding voor het verlorene. Dus als je je afvraagt waarom duurt het wat langer. Wij verlangen zo naar uw Heer. Weet dan dat het verlossend, reddende langmoedigheid is. De Heere wil niet dat je verloren gaat. Het is interessant dat Petrus als onderbouwing van zijn onderwijs over dit onderwerp naar de brieven van Paulus verwijst. En daaruit blijkt dat de brieven van Paulus reeds in de begintijd van de christelijke gemeente als van God geïnspireerd en gezaghebbend werden aanvaard. En dat is helemaal veelzeggend, wanneer wij bedenken dat Petrus zijn brief geschreven heeft tussen 64 en 66 na Christus. Met andere woorden, in de eerste gemeente werden de brieven van Paulus als het woord van God beschouwd. Zelfs de apostel Petrus gebruikt het schrijven van de apostel Paulus om zijn onderwijs te onderbouwen en te bekrachtigen. Hij zegt in vers 16, zoals ook in alle brieven, wanneer hij, Paulus, deze dingen ter sprake brengt, daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf. En er staat er, net als de andere schriften. Net als de andere schriften. Dat woord schriften, broeders en zusters, werd alleen gebruikt voor de geïnspireerde schriften. De van God gegeven Bijbelboeken. Met andere woorden, de gemeente erkende de Paulinische brieven als geïnspireerde en gezaghebbende woorden van God. Daarentegen waren er ook mensen, ook al in die tijd, die deze woorden verdraaiden. En wanneer het zo uitkwam, in hun eigen kraam gebruikten. Tal van uitspraken van de apostel Paulus werden uit hun verband gerukt en er werd een eigen draai aan gegeven. Vraag je je ook niet af wat er zoal verdraaid werd. Het staat er niet, maar je kunt je wel het een en ander voorstellen. Wellicht dat zij het onderwijs over de christelijke vrijheid en de genade in Galaten 5 verdraaid hebben. Om er een vrijbrief van te maken om te zondigen, om te doen waar je zelf zin in hebt. Ook vandaag gebeurt dat. Dat het onderwijs van de apostel Paulus wordt gebruikt om te zeggen, je hoeft geen zonde meer te belijden. Al je zonden zijn vergeven, het maakt eigenlijk niet meer uit hoe je leeft. Er is duidelijk een stroming op het kerkelijk erf waar je dit hoort. Misschien verdraaiden zij het onderwijs over de genade om het belang van goede werken te veronachtzamen. Misschien verdraaiden zij Paulus' onderwijs aangaande de soevereiniteit van God om zich zo lijdelijk op te stellen. Te zeggen, God is een soeverein God. Hij bekeert wie hij wil, dus blijf ik zitten waar ik zit. Dat is een verdraaiing van het Bijbels evangelie van Gods soevereiniteit. Als de Heere zegt dat je moet bekeren, dan bekeer je. Als de Heere zegt kom, dan kom je. Dat is een verdraaiing. Nogmaals, er staat niet bij wat ze precies verdraaid hebben. Het staat er niet bij omdat het daar niet om gaat. Het gaat Paulus er ten diepste om dat wij de Bijbel niet laten buikspreken en de tekst aanpassen aan wat we zelf willen geloven. Dan noemt hij je een onkundig, dwaas en onverstandig mens. Heb je die woorden, die kwalificaties daar gelezen? En het leidt uiteindelijk, wat staat er, tot het eeuwig verderf. Wanneer mensen aan de schrift toedoen of de schrift verdraaien, dan toornt de Heer daarover. Maar wij weten beter. Maar het is wel een kenmerk van de eindtijd dat de woorden van de schrift worden verdraaid tot het eigen verderf. We zien het overal om ons heen plaatsvinden. Maar wij, die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, zij die mogen weten dat ze uit genade en door het geloof kinderen van God zijn, wij weten beter. Wij weten beter. Vers 17. U dan, geliefde. Zie je nu de toepassing weer komen? U dan, geliefde. Omdat u dit van tevoren weet. Omdat u het van tevoren weet. Wees op uw hoede. Zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept. En afvalt van uw eigen vastheid. Standvastigheid is het tegenovergestelde van de onstandvastigheid van de mens die het woord verdraaien. Wanneer wij daarentegen buigen voor het gezaghebbende spreken van de Heere in de Heilige Schrift en het toepassen op de praktijkvloer van ons dagelijks leven, dan heeft dat tot gevolg, wat staat er? Stabiliteit, standvastigheid, evenwichtigheid en balans. Dan ben je niet als iemand die op en neer en heen en weer geslingerd wordt. Maar omdat je leven dan verankerd is in het vaste woord van God, lig je stevig in balans in de golven van dit leven. Vers 18 is naar mijn overtuiging het hoogtepunt van deze tweede brief van Petrus. Hij zegt maar, groei, groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, daar moeten wij op toezien. Dat wij blijven groeien in genade en kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus. Zo is Petrus zijn brief ook begonnen. Hij zijn brief begonnen in 2 Petrus 1 vers 2 met de woorden: mogen de genade en de vrede u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heere. En zo sluit hij zijn brief ook af. Het is een oproep om te groeien in de genade. Groeiende genade. Levende dingen groeien. Dode dingen groeien niet. Alleen levende dingen groeien. En als wij geestelijk levend zijn geworden, is er groei als het goed is. Groei in de genade. Groei in de vrucht van de geest. Groei in overwinning op zonde. Een breken met ongerechtigheid. Groei in levensheiliging. Groei in dienstbetoon. In offervaardigheid. Zelfs groei in genade om te lijden om Jezus wil. We moeten groeien in de genade. En in de kennis van de Heer Jezus Christus. Hoe groei je nou in de kennis van de Heer Jezus Christus? Nou, door het woord. Door een leven in het woord. Paulus zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Hoe groei je in de kennis van Christus? Nou, door de vervulling met de Heilige Geest. Door de vertrouwelijke omgang met hem. Door hem persoonlijk te ontmoeten in gebed en Bijbel lezen. Door de tekenen van brood en wijn. Groeien in hem. Door de gemeenschap met andere broeders en zusters. Groeien in hem. Door met God te rekenen. In je dagelijks leven. Groeien in de kennis van Christus. Nou, zeg het eens. Zit er schot in je christelijk leven? Zit er groei in? Of ben je nauwelijks een stap verder gekomen sinds het moment dat je tot de Heer Jezus mocht komen? Zo spreekt de Heer. Was op. Groei. In de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Juist met het oog op de aanstaande wederkomst van Christus. Elke oproep. Elke profetie moet ik zeggen. Elke voorzegging. Van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Wordt voorafgegaan of direct gevolgd door een oproep tot levensheiliging. Broeders en zusters. Laten wij ernst maken met de navolging van Christus. De geloofsgehoorzaamheid aan zijn woord. Doe dat in de kracht van de Heilige Geest. In de naam van Jezus. En tot eer en verheerlijking van onze drie enige God. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laten we samen bidden. Thank you. We zeggen u dank, Heer. Dank dat er een einde mag komen aan de huidige hemel en aarde. Waar de vloek over is uitgesproken, waar de dood heerst. En de Satan en de zonde en de ongerechtigheid, gelukkig dat er een einde aankomt. Dat niet het kwaad het langste woord heeft en het laatste woord, maar dat u dat hebt. Het is ook huiveringwekkend, Heer, om die woorden te lezen, dat uw grote dag, de dag van de Heere, een oordeelsdag is. Maar dan ook een dag van grote zegen. Een dag waarop ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde door u tot aanzijn worden geroepen. Wij zeggen u ook dank, Heer, dat het uitblijven van de Heer Jezus Christus niet is omdat het u ontgaan is, omdat u met andere dingen bezig bent, dat is allemaal zo menselijk gedacht en geredeneerd. Maar omdat u een langmoedig God bent, een geduldig God, omdat u de toorn uitstelt, omdat u een lange adem hebt met zondaren, omdat u tijd geeft om zich te bekeren. Geef dat het getuigenis van de christelijke gemeente, het getuigenis van uw kinderen in deze wereld, een helder, krachtig getuigenis zal zijn van de Heer Jezus Christus, die in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven en ten derde dag is opgestaan uit de doden. Heer Jezus, we verwachten u. Ik bid u om een snelle vervulling van het profetisch woord. We zien verlangend naar u uit, Heer. Kom spoedig weer. Uw koninkrijk komen. In Jezus' naam. Heer, als er hier iemand is die meeloopt, een kerkelijke meeloper, maar die u nog niet persoonlijk kent, dan bidden wij u dat u door uw Heilige Geest een krachtdadig werk wil doen in wedergeboorte, in de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat er hier niemand zal zijn die in de eeuwigheid zal zeggen, oh, had ik maar, was ik maar tot Christus gekomen. Wij bidden u nu om dat reddende, dat zaligmakende werk van uw Geest in ons midden. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen.